Desperado, Delta, Lima, Oscar. Amstrad Anna is al een tijdje bezig met allerlei CubeSats te bouwen. En tegenwoordig het Amstrad Fox project. En nu hebben ze al weer een beetje een aparte categorie. De Fox Plus CubeSat die ze even tussendoor aan het bouwen zijn om in ieder geval de zaak aan de gang te houden. Zodat er altijd wel weer een Fox satelliet beschikbaar is. Nou, die Fox Plus die is nu zover dat die naar de Critical Design Review kan. In mei moet dat afgerond zijn. En dan kan die snel afgebouwd worden en dan gelanceerd worden nog voor het eind van het jaar. Ze zijn er al een tijdje natuurlijk aan bezig geweest, ook aan de engineering model en zo. En dan moet dat toch wel een succesvolle CubeSat worden, denken ze. Het is weer een 1 unit geval. En er zitten wat eenvoudiger componenten in, dus niet allemaal van die speciale sterke ruimtevaartcomponenten, zeg maar, die beter bestand zijn tegen straling, maar gewone alledaagse componenten die wij ook gebruiken. En ze hebben ook wat delen van de satelliet maar even aangeschaft bij EasySpace en Delft. Ons wel bekend, namelijk het frame, de elektrische voedingssysteem, de zonnepanelen en de antennes. Nou, dan heb je al heel wat. De rest wordt dus door Amstrad Anna zelf bedacht, zoals het lineaire relais. Daar hebben ze al een standaard module voor liggen die ze in allerlei satellieten willen inbouwen. Nou, die komt dan ook in deze satelliet. En daar zit ook meteen een boordcomputer bij. En een commando-ontvanger en dat soort zaken. Dus dat belooft wat. Er moet nog wat natuurlijk getest worden en dergelijke. Maar het ziet er naar uit dat dat wel weer een succes gaat worden. Details komen later voor als die gelanceerd wordt natuurlijk. Achtergrondverhalen, daar hebben we nou niet zoveel aan verder. Een amateur bezig met een kleine schotelantenne voor eigenlijk normaal satellietontvangst, maar die gaat hij nou gebruiken voor allerlei andere satellieten, zoals weersatellieten en zo. Maar goed, dat is een Amerikaans lokaal projectje. ARIS Nieuws. Er komen er weer een paar aan. Eentje met de VS in Florida rechtstreeks, die zullen wij niet horen. Op 28 januari dan ook weer eentje met Japan rechtstreeks. En dat horen wij dus ook niet, 31 januari. En dan nog eentje met Rusland, met de Republiek Tatarstan. Misschien net wel binnen ons bereik. Op zaterdag 1 februari om 12 uur 15. En dan uiteraard in het Russisch. Nou ja, misschien heb je er iets aan, kun je even kijken. Verder wat ARIS betreft, werkt alles eigenlijk prima. Behalve als er bijzondere dingen zijn. Afgelopen week natuurlijk, de week daarvoor een ruimtewandeling, toen moest hij uit. De volgende ruimtewandeling van de Amerikanen staat gepland op 30 januari. Dus volgende week donderdag. En dan zal dus ook weer de apparatuur en het ISS van de amateurspullen uitgeschakeld zijn. Later in februari en maart en april komen nog meer van dit soort bijzondere dingen. Progress, Soyuz koppelingen, ontkoppelingen en zo. Maar goed. Dat merken we dan tegen die tijd wel. Maar dan kun je dus op rekenen dat er duidelijk het een en ander uitgeschakeld zal zijn. Verder even geen bijzondere acties voor ons. Er is een experiment gepland met het beroemde station HAARP, H-A-A-R-P, in Alaska. die in het HF-bereik dus met heel groot vermogen loodrecht omhoog gaat stralen naar de ionosfeer. Een beetje speciaal station, want heel veel mensen die zoeken daar allerlei geheimzinnige dingen achter en een heleboel complottheorieën. Ongelooflijk wat er allemaal verzonnen wordt, maar het is dus gewoon simpel een zender die gewoon met groot vermogen loodrecht omhoog zendt, meer niet. Het was eerst een militair project, tegenwoordig is het gewoon een wetenschappelijk station. Wetenschappers die onderzoek doen aan de ionosfeer en dat soort zaken. En die gaan nou weer eens wat experimenten doen in de komende periode, 27 tot en met 31 januari. En dan zullen ze op verschillende frequenties tussen 2,75 en 10 megahertz gaan zenden op frequenties die ze daarvoor beschikbaar hebben. En de precieze frequenties en tijden zijn niet van tevoren precies te zeggen, want die hangen af van de propagatiecondities op dat moment. Dus de kritische frequentie van de ionosfeerlagen en ook de toestand van het aardmagnetisch veld en zo, al dan niet aanwezig zijn van een magnetische storm en dat soort dingen, heeft allemaal invloed en daarom zullen ze pas op het laatste moment beslissen welke frequenties ze wel en niet zullen gebruiken. Nou, ze gaan wat experimenten doen met onder andere een aurora, noorderlicht en dat soort zaken, maar ook denken ze satellieten en ruimtepuin te kunnen detecteren met het systeem. Nou, dat zal best lukken met zo'n vermogen natuurlijk. Hè. Dat is net als een radar. Nou, er wordt bovendien in die periode ook een sonderaket gelanceerd vanuit Alaska. En die kunnen ze daarbij meteen betrekken en informatie uitwisselen op die manier. Er zitten allerlei experimenten aan boord van die raket, maar ook met de HARP-apparatuur kunnen ze natuurlijk ook gaan kijken wat er gebeurt bij de kritische frequentie en zo van de ionosfeer. Nou, dat wordt wat. Je kunt meekijken. Om een of andere reden is vandaag die site van HARP niet bereikbaar. Misschien moet die nog morgen of zo gereset worden. En dan kun je wat meer details vinden over wat en wanneer en hoe. Nou, ander verhaal. In de satellietenwereld wordt steeds meer gebruik gemaakt van de elektrische voortstuwing. Natuurlijk kennen we de oude chemische raketmotoren, hè, met allerlei brandstoffen en zuurstof en zo. En dan wordt dus die brandstof verbrand en ontstaat er een hoop stuwkracht. Maar het kan ook elektrisch. Door gewoon een gas mee te nemen, xenon of krypton of zo, en dat dan te ioniseren met elektrische stroom die ze toch wel hebben van de zonnepanelen. En daardoor ontstaan dus ionen en elektronen en die kunnen dan met een elektrisch veld dus versneld worden naar de uitgang van de motor. En daardoor kun je een flinke stroom van ionen en elektronen genereren met een best wel hoge snelheid. 60.000 kilometer per uur. Maar goed, het is natuurlijk maar een heel dun stroompje van ionen en elektronen. Dus het klinkt wel leuk dat het zo'n hoge snelheid is, maar stuwkracht is maar behoorlijk beperkt. Maar ze gaan natuurlijk steeds verder, steeds meer grotere motoren verzinnen en zo. Maar het is wel veel efficiënter dan die oude raketmotoren. En dus heeft dit wel de toekomst. En daar wordt steeds meer aan gewerkt om dat een succes te maken. En ja, het is eigenlijk al een tijdje gebruikelijk voor bijvoorbeeld geostationaire satellieten dat ze elektrische voortstuwing gebruiken. Eerst om vanuit de hoge elliptische baan naar de geostationaire baan te komen, maar ook om daarna de satellieten op zijn plaats te houden in die geostationaire baan. Ook voor deep space wordt steeds vaker elektrische voortstuwingen gebruikt en zo. Het gaat langzaam, maar het gaat wel heel efficiënt en ze kunnen heel lang doorgaan met zo'n motor in gebruik te houden. Dus dat is best wel een leuke nieuwe ontwikkeling. Dan de grote zwermsatelliet die onlangs gelanceerd is met Transporter 12. Een paar parameters zijn nog niet beschikbaar, maar het zal niet lang meer duren, denk ik. Maar die satellieten die doen het voor een deel al wel goed. Ook HDS-R die is op 22 januari uitgezet vanuit de module waar die nog in zat na de lancering. En sinds 22e is hij dus beschikbaar, is hij aan het werk. Aanvankelijk ging het wat moeizaam, want de batterij moest nog opgeladen worden. Maar na een dag of wat begon hij echt helemaal goed te functioneren. Dus hij kan al volop getest worden en zo door het Spaanse grondstation. En binnenkort denken ze ook de relaisapparatuur dus in te kunnen schakelen. En dan kan die gebruikt worden voor communicatie. Dat is nog even afwachten, maar dat zal niet lang meer duren. Met Oscar 100 er gebeurt van alles natuurlijk. Er worden steeds meer reguliere netten en bulletin-uitzendingen en zo gehouden. Maar er is ook nu een DATV-net, digitale amateur-tv. En dan natuurlijk op het breedbandrelais. Elke zondag om 15 uur onze tijd. En dan zie je dus een heleboel amateurs, een rijtje amateurs die om de beurt hun digitale ATV uitzenden via Oscar 100. En dat wordt dan ook live doorgezet naar YouTube. En dan kun je ook meekijken als je zelf geen apparatuur hebt voor Oscar 100. En dan zie je dus een uur lang of weet ik veel een tijdje een groep amateurs die om de beurt een uitzending doen via die satelliet. Dus alweer zo'n activiteit daarbij. Dan even kijken, wat krijgen we nog meer voor leuke dingen? Oscar, nee, dat is HDS-R, ja. Er is dus een bemande vlucht gepland binnenkort met een Crew Dragon van SpaceX naar een polaire baan. Voor het eerst, dat bemande vlucht in zo'n baan gaat komen. De Fram 2 missie. En daarbij zit dus ook een zendamateur. Amatrice zou je kunnen zeggen. Rabea Rogge, LB9NJ. Of ook wel KD3AID. En die gaat digitale videoplaatjes of digitale foto's uitzenden. Vanuit de Crew Dragon. Maar niet volledige foto's, maar dus delen daarvan. Dus je krijgt stukjes van de foto te zien. En dan kun je dan proberen die stukjes te combineren tot een hele foto. Maar als je ze niet allemaal krijgt, is dat moeilijk. En dan moet je dus proberen met anderen dat te combineren enzovoort. Het is de bedoeling dat daar teams voor worden gevormd die dat allemaal gaan proberen. En dat begint al te lopen. De eerste teams die zijn al hun dingen aan het uitproberen. En dan gaat dat wel komen. Maar dat duurt nog even voordat die missie komt. Maar iedereen kan vast beginnen met de apparatuur en de teams die gaan samenwerken alvast op gang te brengen, zeg maar. Goed, Amsterdam heeft een symposium gehouden eind vorig jaar in september. En alle video's daarvan zijn al een tijdje beschikbaar op internet. Maar nu ook met ondertiteling in het Engels. Dus als je niet voldoende overweg kunt met Duits, dan kun je het ook weer met Engels gaan proberen. Nog een leuke first is gemaakt met de Wingelo-telescoop. Er is natuurlijk al langer bekend dat er met het maken van radioverbindingen allerlei mogelijkheden zijn. om ergens tegenaan te reflecteren. We hadden natuurlijk al meteorscatter, de klassieke. Later is dat bedacht dat je ook vliegtuigen kunt gebruiken om tegenaan te reflecteren. Dat is ook al een actie die regelmatig wordt geprobeerd, hè. Aircraft scatter. Nou, dat gaat goed. Toen zijn er al wat amateurs geweest die hebben bedacht, nou, je kunt dus ook andere hogere vliegende objecten pakken, namelijk satellieten. Gewoon tegen satellieten of rakettrappen reflecteren. Als je een beetje een groot object zoekt, dan moet dat kunnen. Heb je natuurlijk wel een gedoe met Doppler, want dat is dan behoorlijk snel allemaal natuurlijk. Dus dan moet je wel heel goed uitrekenen, maar het werkt. Dus ook satellietscatter is mogelijk. Dus dat is niet dus gebruikmakend van een relais of zo in de satelliet. Nee, gewoon de satelliet als passieve reflector. Nou, nu hebben ze bedacht van als je dan toch zoiets gaat proberen, doe het dan eens met een nog hoger hangende satelliet, namelijk een geostationaire satelliet. En dat is nu voor het eerst geprobeerd met behulp van de Dwingelo-telescoop en een amateur in Zwitserland, een bekende, HB9Q. En ja, dat is gelukt. Een geostationaire satelliet op zo'n 36.000 kilometer hoogte en dan daartegenaan reflecteren. Nou, daar heb je natuurlijk wel wat meer vermogen voor nodig. Zeg maar een echt moonbound station. Nou, dat gaat met de DT zeker goed. En ook HB9Q heeft goede apparatuur. Dus daarom is dat inderdaad gelukt. Natuurlijk wel met digitale modus die dat mogelijk maken. Maar toch weer een first. Dat is nog nooit eerder vertoond. En zo komen er toch allemaal leuke experimenten bij. Verder is er veel gedoe natuurlijk met een paar missies naar de maan. Blue Ghost en Hakuto R en zo. Sommige zijn nog, of een daarvan zit nog steeds in een baan rond de aarde. Maar Blue Ghost is al volop bezig met hoge elliptische banen. En ja, die wordt goed gevolgd door wat amateurs, ook met grote stations zoals de Dwingelo-telescoop en de schotel van Amsterdam en Bochum. Maar ook amateurs thuis zijn bezig, zowel optisch als met radio, om die missies te trekken. En eentje in Canada die heeft dus zelfs die Blue Ghost nog optisch kunnen waarnemen met magnitude 17 met zijn eigen telescoopje. Toen die op 300.000 kilometer afstand zat. Dus dat zijn toch wel aardige trucs allemaal. Maar verder heeft hij natuurlijk veel radiowaarnemingen. En kan hij daarmee zelf ook de baanparameters heel nauwkeurig bepalen. Want dat is wel nodig, want die worden nergens gepubliceerd, die parameters. Dus die moet je dan toch echt zelf gaan opmeten. En dat kan dus gewoon. Amateurs kunnen dat thuis in hun eigen achtertuin doen, blijkbaar. Toch wel even apart. Maar goed, even de andere, de amateursatelliet bekijken. Oscar 73, voorlopig even alleen telemetrie. Oscar 7 in mode B, goed bruikbaar. Oscar 91, meeste tijd goed bruikbaar. Oscar 29, de laatste dagen opvallend veel passages die goed werken. Misschien toch eens in de gaten houden. Oscar 86 doet het prima. Space Station, ja, de APRS werkt helemaal goed. Niks aan de hand. En de FM crossband repeater doet het ook. Dus kan gewoon gebruikt worden. Oscar 97 werkt. Oscar 122 ook goed. Oscar 101 meestal goed. Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 doet het. Oscar 50 doet het. En Sonate 2 met APRS. Nou, Oscar 11 die is op de 24e weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. Dus die komt dan volgende week weer terug. En die zal dan weer zijn bekende ASCII-telemetrie uitzenden. Dat is dus geen packet, want dat bestond nog niet toen die Oscar 11 werd gebouwd. Maar gewoon ASCII-datastroom. Space Station, daar is het bekende drukte met alle mogelijke experimenten en toestanden. Maar vooral hebben ze het nu even druk met ruimtewandelingen. Er was op de 16e dus een ruimtewandeling. En toen hadden ze er eentje gepland staan op de 23e januari. Maar die is niet doorgegaan. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar nu staat het gepland op de 30ste. Dus de komende donderdag om 2 uur 's middags onze tijd, 14 uur. Dus de 30ste. En dan kun je het weer live volgen op NASA Plus. En ja, ook op allerlei andere manieren. Maar dan kun je dus weer zo die ruimtewandeling volgen. En dan gaan ze wat spulletjes binnenhalen die kapot waren gegaan. Radioapparatuur, antenne en zo. En ook wat monsters vervangen van dingen die aan de buitenkant waren aangebracht. Enzovoorts. Nou, dat is allemaal mooi te bekijken later. Verder moet nog in januari een Cygnus vertrekken, maar dat is nog niet duidelijk wanneer dat dan gaat gebeuren. En op 1 februari moet de baan van het ISS verhoogd worden door Progress MS-28 voor een delta V van 1,9 meter per seconde. En dat gaat dan gebeuren om 9 uur 58 onze tijd. Ja. Nou, verder. Hele drukte geweest natuurlijk weer met satellieten die gelanceerd zijn. Om te beginnen, wat Chinese satellieten, die verschijnen echt bijna dagelijks ook tegenwoordig. Aardobservatiesatellieten, wetenschappelijke zaken, meteorologische dingen. Nou, het blijft doorgaan. Eerst op de 30ste dus en toen weer op een latere datum. Maar eerst op de 21ste nog Starlink lancering. En dat was wel een aparte. Normaal zitten daar 23 satellieten in. Starlink tegenwoordig. Maar nu waren het er maar 21. En toch verschijnen er wel 23 satellieten. Toen was even de vraag, hoe kan dat? Wat zijn dan die twee anderen? Nou, iedereen begon al te vermoeden dat waarschijnlijk Star Shield satellieten zouden zijn. En dat is ook gewoon daarna bevestigd. Sterker nog, de baanparameters van die Star Shields zijn net zo gewoon gepubliceerd als die van de Starlink satellieten. En dat is heel vreemd, want die Star Shields zijn hele supergeheime militaire satellieten. Alle andere Star Shield lanceringen, er wordt alles volledig geheim gehouden. Maar nou, bij deze twee hebben ze gewoon gezegd, nou ja, wat maakt het uit, dan maken we gewoon een keer die baanparameters bekend. Dat doen we gewoon. Nou ja, een beetje inconsequent. Nou, verder op de 21ste weer een Starlink lancering. Dus weer een grotere groep. En dan weer een lancering uit China met de Shangfan Jihui, oftewel de grote constellatie van internetsatellieten. En nu waren het er weer 18 die daaraan toegevoegd zijn op 23 januari. Later op 23 januari nog een Chinese lancering voor een communicatietestsatelliet en zo. En op 24 januari natuurlijk maar weer eens een Starlink lancering. Ja, daar komen natuurlijk weer lanceringen aan. Op de 27ste weer een Starlink lancering. Op de 28ste een lancering van New Shepard van Blue Origin. En die lancering, of die vlucht, zal een keer niet zijn met weer wat van die hele rijke toeristen. Maar deze keer onbemand, maar wel helemaal vol met experimenten. En bijna al die experimenten gaan over iets met de maan. Het gaat namelijk allemaal om voorbereiding voor latere maanmissies. Willen ze allerlei apparatuur en zo uitproberen. En ze gaan daarbij ook nog eens die raket laten roteren, zodat ze aan boord een zwaartekracht krijgen die vergelijkbaar is met die op de maan. Willen ze voor bepaalde experimenten ook even iets voor uitproberen. Nou ja, goed. Dat is dus op dinsdag de 28ste. Dan woensdag de 29ste een navigatiesatelliet voor India. Op de 30ste een Spaanse militaire communicatiesatelliet ook weer te lanceren met een Falcon 9. Ook op de 30e weer een Starlink-lancering en ook op de 31e vrijdags. Nou, en dan zaterdag nog een Japanse navigatiesatellietlancering. Zaterdag 1 februari, dus het wordt weer een gezellige drukte met al deze satellieten. Verder, later komen nog allerlei andere lanceringen, maar eigenlijk is dit al een beetje wat we op dit moment kunnen melden. Goed, tot zover dan even voor deze week.